We hebben als gemeente hebben we steeds een jaartekst, daar bidden we elke keer voor. En een jaarthema. Het jaarthema is leven tot Gods eer. En de jaartekst is hem die nu bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik probeer eigenlijk steeds in series te spreken, dat het een op het ander volgt en dat het met het jaarthema te maken heeft. En nu, de komende 7 weken, vooral in de vakantieperiode ook, in deze 7 weken, ga ik eigenlijk met u nadenken over, ik heb het genoemd www.kerkzijnnu. En daar is ook daar is iemand in onze gemeente die daar altijd een hele mooie plaatje bij zoekt, en nu heeft hij een soort website gemaakt waar de, zeg maar, die thema's die ik wil gaan bespreken, die worden daar eigenlijk ook in bekendgemaakt, ook op de website. En vandaag wil ik met u nadenken over de gemeente te Efeze in Openbaring 2. En ik heb de titel genoemd Goed begonnen en toch het belangrijkste verlaten. En dan zal ik de komende zondagen zal ik spreken over welke plaats heeft de lijden in ons leven? Moet een gemeente zich bekeren? Wat houdt dat dan in? En hoe om te gaan met verleidingen? En daarna komen weer nog 3 preken. En het is de bedoeling dat we echt die valkuilen en ook die uitdagingen echt mogen zien. Die in Openbaring eigenlijk besproken zijn over die 7 gemeentes. Dat is een brief, die is naar de 7 gemeentes is die geschreven. En ik verwonder me steeds hoe actueel de Bijbel in deze tijd is. En ik wil met u over deze 7 gemeentes gaan nadenken. En dan ook kijken van wat we eerst eens persoonlijk ervan kunnen leren, maar ook wat we als gemeente kunnen leren. En ik wil met u lezen Openbaring 2, vers 1 tot met 7. Ik heb de teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd. Als u niet zo vaardig bent om snel dingen op te zoeken, dan kunt u, en soms is het ook zo dat er verschillende vertalingen zijn. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling en daaruit worden de teksten ook geprojecteerd. Goed begonnen, maar het belangrijkste verlaten heb ik boven deze sheet gezet. Openbaring 2, vers 1 tot met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dicht zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij de apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt u ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Laten we nog samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u met deze woorden, deze brief die de Heer Jezus zo schrijft aan die 7 gemeentes en specifiek hier aan de gemeente te Efeze, Dat we met de gedachte echt deze dingen lezen. Wat zou u over onze gemeente schrijven? Ik heb deze week daar veel over nagedacht, zonder dat ik daar een antwoord op vond. Maar wat zou u schrijven naar ons persoonlijk? En we willen u zo bidden dat als we nadenken over deze gedeeltes, dat we met passie kunnen spreken daarover. Ik bid zo, Heere God, dat u me passie geeft om datgene wat ik zo heb voorbereid, dat ook echt te kunnen doorgeven. Ik wil het ook zo, alles wat ik op papier heb gezet, op dit moment zo in uw handen weer opnieuw leggen, zodat u het kunt breken, kunt vermenigvuldigen en kunt gebruiken voor ons om ons te voeden. Zodat we met passie kunnen luisteren en dat we veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus, maar ook als gemeente veranderen naar hetgene wat u in uw gedachten had toen de gemeente ontstond en u ze kocht met het bloed van uw eigene. O Vader, de gemeente van Jezus Christus, de hoop van deze wereld. En we willen u zo danken dat we over deze dingen mogen nadenken. Ik wil u zo bidden, zegent u in ieder die hier zo zit en luistert. Ik wil u zo bidden dat u zichzelf verheerlijkt door alles heen. Amen. Ik heb de preek als volgt opgebouwd. Ik wil met u drie dingen eigenlijk behandelen. Het eerste is, wie schrijft dit aan de gemeente? Wie is het die dat schrijft? Ik heb daarmee eigenlijk in de gedachte dat hij diep onder de indruk komt van de verheerlijkte Heer. Want het thema van Openbaring is de openbaring van Jezus Christus. Het thema van dit boek wat Johannes eigenlijk schrijft is, dat er is eigenlijk één groot kernthema en dat is, zie, ik kom spoedig. En daarom als u dit in de gedachte houdt, zie, ik kom spoedig, dan begrijpt u ook waarom het eigenlijk soms zo scherp door de Heer Jezus gezegd wordt. Als je de Efeze, al die brieven leest, dan denk je toch, nou, als ik kijk naar deze gemeente zoals we dat zo dadelijk kunnen behandelen, zullen behandelen, dan is er zoveel goeds te vinden. En toch is het zo dat er iets is waar we zo dadelijk over nadenken, wat de kandelaar zou kunnen wegnemen. De kandelaar wil eigenlijk zeggen dat de gemeente niet meer bestaat. Het licht wordt weggenomen. En dat we echt onder de indruk komen van diegene die zegt, zie ik, kom spoedig. Daar wil ik eerst bij stilstaan, want dat geeft de impact aan datgene wat hier geschreven wordt. Het tweede waar ik met u over na wil denken is, wat zijn eigenlijk de omstandigheden van deze gemeente in Efeze? Wat is er goed, wat gaat er eigenlijk mis en waarom gaat het mis? Daar kunnen we ontzettend veel leren voor ons persoonlijk, maar ook als gemeente. En het derde is de toepassing in ons persoonlijk leven en dan ook in de gemeente. Dat zijn zeg maar de drie dingen waar ik zo de preek mee heb opgebouwd. Het eerste is, wie schrijft dit? In Openbaring hoofdstuk 1 wordt er een zeer indrukwekkende beschrijving gegeven van de persoon die dit laat optekenen. Johannes die op het eiland Patmos is en gevangen zit, hoort een luide stem. En als die zich dan omkeert, dan volgt er een omschrijving van degene die dat zegt. En die omschrijving, die wil ik graag met u eigenlijk lezen. En ik keerde me om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot aan de voeten. En op de borst omgord met gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn hand, in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Weet je wat zo indrukwekkend is? Als Johannes, die is 3 jaar, bijna dag en nacht, met de Heer Jezus opgetrokken. En hij, bij het zien van deze indrukwekkende persoon, is het zo dat hij als dood valt voor de voeten. En ik zal u proberen uit te leggen waarom dat ik dit, wat hier nu eigenlijk gebeurt. Ik zal u proberen uit te leggen wat soms het denken in ons eigen leven is. En dat wij misschien niet, als we de Heer Jezus naderen, met die diepe vrees en eigenlijk ook angst hem naderen. Weet u, het is zo dat als wij over Jezus nadenken, dan denken we vaak na over de mens zoals hij is in een lichaam op aarde geweest. Jezus gelijkgesteld als God. En dan met al die menselijke zwakheden en beperkingen. En Jezus was inderdaad, toen hij onder ons was, een demonstratie van een volmaakte menselijkheid. Maar niet van een onbedekte goddelijkheid. Hij was de demonstratie van, zeg maar, de volmaakte mens. Maar hij was niet een onbedekte goddelijkheid. Omdat mensen zich moeten beschermen als ze met die ontzagwekkende majesteit, heerlijkheid van God in aanraking komen, dan is het zo dat ze als dood zouden zijn. Ze zouden daarbij sterven. Daarom staat er ook in Hebreeën 10 vers 9, 10 vers 5, dat als Jezus op aarde komt, dan zegt de Heere God, die zegt van, daarom, of Jezus zegt, daarom hebt gij hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijveroffer, hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. God zijnde, zoals in de Filippenzense brief staat, Jezus heeft God als het God zijn niet als een roof geacht, maar hij werd bekleed met een menselijk lichaam. En die goddelijke heiligheid, die almachtigheid, dat ontzagwekkende heerlijkheid, waar wij eigenlijk, als we daarmee in aanraking zouden komen, in elkaar zouden krimpen, dat werd als het ware, werd dat bedekt. In Exodus 33 vers 20, daar zie je dat Mozes die verlangt om de heerlijkheid van God te mogen zien. Hij zegt, laat me uw heerlijkheid zien. En wat God dan zegt, hij zegt dan in Exodus 33 vers 20, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En de grote vergissing die eigenlijk vaak gemaakt wordt, is dat we Jezus alleen als mens naderen. Soms spreken we over hem en zoeken we zijn gemeenschap, maar in het naderen van hem kan het gebeuren dat u hem ontneemt, die brandende heiligheid, die ontoegankelijke majesteit. En dat zijn juist de eigenschappen die bedekt zijn, die verborgen zijn. Maar deze woorden in de volle glorie worden die getoond bij de opstanding en bij de hemelvaart en als hij zich zet aan de rechterhand van de Vader. Zoals u weet, ben ik opgevoed in een Rooms-Katholiek gezin. En ik ben er ontzettend dankbaar voor, omdat ik in deze kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, mijn ouders de eerste keer iets over Jezus lieten zien. En ik, alhoewel ik de boodschap van het evangelie niet echt snapte, niet echt begreep dat het voor mij persoonlijk was, is het toch de kerk geweest waar ik de eerste keer iets over Jezus heb gehoord. En in elk Rooms-Katholieke zin, daar zie je eigenlijk vaak, tenminste diegenen die zeg maar uit de Rooms-Katholieke kerk komen en daar zijn opgevoed, wij hadden thuis een schilderij. Dat vond je eigenlijk heel veel in Rooms-Katholieke gezinnen. Daar was de Heer Jezus, die zat op een berg. En dat was dan, zeg maar, iemand die een zijn aureool om zich had. En En dan zat hij op die berg en ik heb soms de indruk gehad dat het was dat hij echt bidt voor Jeruzalem. Maar als je zeg maar ook op internet gaat en je gaat afbeeldingen of beelden, zeg maar foto's die er gemaakt zijn of schilderijen van de Heer Jezus, dan kom je eigenlijk bijna altijd hetzelfde type gezicht eigenlijk tegen. Het is een vriendelijke, zeer toegankelijke persoon. Een man die zeg maar die onder ons eigenlijk is, die wel van boven eigenlijk is, maar altijd met een vriendelijke glimlach. En alhoewel je daar naar kijkt, is het niet zo dat je daar diep van onder de indruk komt. Het is eigenlijk zo dat je denkt van, wij hebben Jezus nodig, maar hij heeft ons eigenlijk ook nodig. En dat beeld wat u krijgt opgedrongen, dat beeld wat je eigenlijk steeds weer opnieuw eigenlijk ook in de media terugvindt, dat wordt u fataal. Dat wordt u fataal als christen. Als dat het beeld is wat u van Jezus heeft, dan is het namelijk zo dat u naast Jezus nog iets kunt hebben. Naast hem kun je nog altijd ook wat anders hebben. En wat mij steeds eigenlijk diep raakt, is dat ik zie dat dat beeld van Christus, niet van die verheerlijkte Heer, maar van de volmaakte mens, die bedekt is, als dat het beeld alleen is, wat u heeft, wordt u dat fataal. Waarom zeg ik dat? Omdat met deze mens, zoals die is afgebeeld, als dat dat beeld is wat u heeft van Jezus Christus, daar kun je mee discussiëren. Daar kun je, als hij iets zegt, dan kun je dat tussen haakjes plaatsen, of dat wel zo is. Dat kun je eigenlijk met hem bediscussiëren of dat wel in de zaak past zoals het jou uitkomt. Dat kan een discussie zijn met de mens Jezus Christus. Maar als die zich manifesteert, zoals hier, en hij zegt schrijf, en je valt neer voor, omdat die onbedekte heiligheid die daar beschreven staat, die onbedekte heerlijkheid, waar Johannes 3 jaar lang heeft hij de Heere Jezus gezien. En nu valt hij als dood voor zijn voeten, omdat hij zijn heerlijkheid ziet, zijn heiligheid ziet, zijn majesteit ziet. En dan is er geen discussie meer over wat nu juist is. En als hij zegt, volg mij, dat je dan gaat discussiëren, zou dat goed voor mij zijn? Het is heel erg essentieel wat voor beeld. En daarom is Openbaring, het boek Openbaring begint met de openbaring van Jezus Christus. Zodat wij als broeders en zusters een beeld krijgen. Dit is niet meer de volmaakte mens Jezus, maar dit is de verheerlijkte Heer Jezus. Met al zijn majesteit, zijn heerlijkheid en waar je van terugdeinst als hij zich openbaart. Die verheerlijkte Heer die zich manifesteert in dat eerste hoofdstuk van Christus, van Openbaring. Waar je zo van onder de indruk bent, dat je zoals Job alleen maar nog de hand op je mond kunt leggen. En je zegt, o Heer, bent u dit? Bent u deze verheerlijkte Heer? En dan wordt er ook geen discussie, dan komt er geen discussie meer op gang. Want dan buig je. Dan buig je voor hem. En je wil hem alleen maar aanbidden. En zo komt die boodschap naar die 7 gemeentes toe. Niet van de mens, Jezus Christus. Maar van de verheerlijkte Heer. Hij die tussen midden van de kandelaren, die kandelaren is een beeld van de gemeente. Die daar, zeg maar, tussen die gemeentes is. En die gemeentes in het midden van de gemeente, eigenlijk de gemeente voedt, de gemeente koestert, de gemeente bemoedigt. Maar ook dat hij zegt, als je niet verandert, dan zal de kandelaar worden weggenomen. En die kandelaar is in Efeze weggenomen. De gemeente bestaat niet meer. Wat zijn de omstandigheden? Dat is de tweede, zodat we een duidelijk beeld eigenlijk krijgen van Dat is zeg maar diegene die het schrijft. Dat is degene die schrijft en zegt, schrijf op. Ik laat je zien wat nu is, wat zal gebeuren en wat in de toekomst zal zijn. En nu schrijft hij iets over de toestand. Zo wil ik het eigenlijk ook vanmorgen zeg maar benaderen. De toestand dat hij zegt, ik weet. En dan gaat hij over deze gemeente spreken. Maar de omstandigheden, we moeten zeg maar ook iets over die omstandigheden zien. Het is heel belangrijk, omdat je dan ook de context ziet van wat gebeurt eigenlijk in de gemeente en hoe komt het dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Dat heeft veel met omstandigheden vaak te maken. Efeze was een belangrijke stad in Klein-Azië, dat is zeg maar het huidige Turkije. En die havenstad, dat was ook een belangrijke handelsstad. Een havenstad, maar het was ook een religieus centrum. In Handelingen 19, vers 35, daar staat onder andere vermeld dat er een grote tempel was, gewijd aan de moedergodin Artemis. Een stad bekend om haar magie en ook bekend om haar bijgeloof. En dat bleek toen Paulus zeg maar met Priscilla en Aquila. Zeg maar, de gemeente stichten, dat is, vind je in Handelingen 18, daar komen heel veel mensen tot geloof. En wat gebeurt er dan? In Handelingen 19, vers 19 staat, velen ook van hen, die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in de tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. De studiebijbel. Daar heb ik dat opgezocht. Wat is nu eigenlijk de waarde van 50.000 zilverstukken? Dit is een bedrag wat enige miljoenen euro's eigenlijk inhoudt. Die mensen die daar, zeg maar, in die stad leefden, in het midden van die stad, die tempel van Artemis, dat is de godin van de vruchtbaarheid, die hadden, zeg maar, boeken in de waarde van 50.000 zilverstukken, enkele miljoenen. En dan, als ze tot bekering komen, dan wordt dat verbrand. En dan zie je eigenlijk dat deze gemeente ook heel moeilijke omstandigheden zullen ontstaan. Je ziet eigenlijk dat Paulus, als hij met de mensen van Efeze zeg maar afscheid neemt, en hij ze ontmoet en hij ze zeg maar tot zich roept. En dan weet hij, ik ben op weg naar Jeruzalem. En hij zal daar deze oudste van Efeze zal die niet meer ontmoeten. Dan geeft hij ook aan wat ze voor een tijd tegemoet zullen gaan. En in Handelingen 20, vers 28 en 29, dan zegt Paulus tegen hun, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit u eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich. Dus die gemeente die ging een hele moeilijke periode, die gaat door een hele moeilijke periode. En is door een hele moeilijke periode gegaan. Eerstens dat ze in een situatie zitten waar het occulte gewoon overheerst. En mensen die met het occulte zeg maar besmet zijn, samen de gemeente eigenlijk gaan vormen en zeg maar diep bevrijd worden in Jezus Christus. Dat zie je ook dat ze die boeken verbranden. En aan de andere kant zullen er mensen in hun midden zijn, zegt Paulus. Als wolven zullen ze opstaan en ze zullen u proberen te verleiden. En van die gemeente wordt in de brief eigenlijk gezegd, in deze omstandigheden, begrijp goed, ik weet niet, als hij naar deze brief zo kijkt, naar de Efezebrief, en ik zou mezelf als gemeente vergelijken, dan denk ik dat we misschien dan niet aan kunnen tippen wat deze mensen eigenlijk hebben meegemaakt. Het tweede is hoe ze daarin staan en wat ze eigenlijk voor Christus eigenlijk doen. Want er staat in deze brief, die staat vol van daden. Werken, inspanning, volharding, dat zijn criteria van echt geloof. Want de Thessalonicenzen, die worden daarom geroemd. Er staat het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, de volharding van uw hoop. De gemeente wordt erom geroemd. Om hun daden, om een inspanning, om een werk, om een volharding. De gemeente wordt geroemd om haar inspanning om valse leraars te weigeren, om ze te ontmaskeren, schijnapostelen. En u kunt zich voorstellen dat als u dat ziet, dan is die gave van onderscheiding van geesten, denk ik, enorm ontwikkeld. Omdat dat ook samenhangt met hetgene wat Paulus hun gezegd heeft, dat in Handelingen 20, dat ze vanuit hun midden enorme moeite zouden kunnen ontvangen. En wat je dus eigenlijk ziet in deze gemeente, dat is dat er gestreefd wordt naar geestelijke zuiverheid. Ik ben daar echt van overtuigd dat als je in deze gemeente zou zijn en luistert naar een preek, dat die zuiverheid waarmee ze het woord willen rechtsnijden, ook met de ervaring die ze hebben opgedaan, waar ze vandaan komen en met de dingen die ze hebben meegemaakt, dat ze zich ontzettend ontwikkelen in het rechtsnijden van Gods woord. Zuivere leer. Zuivere leer. Ik hoor dat ook in sommige kerken, dat de leer, die moet zuiver zijn. Die moet rechtgesneden worden. En dat is juist. Maar wat hier gebeurt, is dat er Jezus en nog iets is. Er is Jezus en de zuivere leer. En de werken, die staan ernaast. Ze staan ernaast. En je ziet eigenlijk wat hier bestaat, dat die zuiverheid en die standvastigheid in de leer, dat is ten koste gegaan van het allerbelangrijkste. Begrijp me goed, dat Jezus zegt ook in die eerste over die inspanningen, over die daden, hij roemt ze. Ook dat ze onderscheiden waar het op aankomt, dat ze ontmaskeren. Maar blijkbaar is dat, zeg maar, hun gaan vullen. En ik kan me dat zo ontzettend goed voorstellen. Weet je, ik kom soms in gemeentes, ik spreek nogal wat in het land, en als je dan, zeg maar, de sfeer in de gemeente proeft, dan wordt vaak, of als ik een huishoudelijk reglement lees, als ik betrokken word en in conflict situaties om dat te bemiddelen, en dan gaat het soms over huisreglementen. En in de huisreglementen kan ik lezen wat de gemeente heeft meegemaakt. De huisreglementen die willen die gemeente beschermen dat ze dat wat ze hebben meegemaakt nooit meer zullen meemaken. En Handelingen 20 laat zien dat wat ze moesten meemaken, dat zouden ze nooit meer willen meemaken. En dat betekent die leer moest zuiver zijn. Dat moest ontmaskerd worden. Dat moest aan de kaak gesteld worden. Dat moest uitgesloten worden. Logisch. Op zich ook niet verkeerd. Maar als je door de angst laat leiden, als dat zeg maar de kern wordt van het gemeente zijn, door te verhinderen en je te geven in werken, inspanningen, dan is er naast Jezus nog iets gekomen. En hoe snel gebeurt dat niet? Want wat er eigenlijk gebeurt, en daar wil ik met u over nadenken even kort, dat is dat er staat, in die tekst staat dat, maar ik heb tegen u dat u de eerste liefde, soms wordt er gezegd dat u de eerste liefde heeft verloren. Maar dat staat er niet. Ze hebben niks onderweg verloren. Wat er staat is, ze hebben verlaten. Verlaten. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. Datzelfde woord, dat vind je terug in Openbaring 2 vers 20, waar het eigenlijk gaat over zijn gang laten gaan. Daar wordt het vertaald, dit woord wordt vertaald met zijn gang laten gaan. Wat het betekent is eigenlijk laten gebeuren, toelaten. Het is iets loslaten in je volle bewustzijn. Verlaten. En hoe komt dat? Zoals ik al zei, dat komt eerstens heeft dat te maken met het beeld wat hij heeft van Christus. Maar het heeft ook te maken of je dat onderhoudt. Of je die eerste liefde, die zo prachtig beschreven staat in Jeremia 2 vers 2, laat die maar even zien, Robert. Ik denk aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Zo beschrijft de Heere God die liefde van die bruidsdagen. Die liefde van die bruidsdagen is die passie. Die intense passie voor Jezus Christus, dat alleen. En hoe onderhoud je dat? Iedereen begrijpt wel dat dat het is wat we eigenlijk zoeken. Maar hoe doe je dat dan in je leven? Ik kan u alleen maar zeggen hoe ik het doe. Weet u, ik schrijf al meer dan 20 jaar dagboeken. Daar schrijf ik al mijn gebeden in op. Mijn strijd staat erin. Ik heb een kast vol met dagboeken. En dat is voor mij een middel om die passie voor Christus aan te wakkeren. Als u dat dagboek leest, dan ziet u dat ik bid voor Rietje, voor ons huwelijk. Ik pleit voor haar, ik pleit voor mijn kinderen, voor mijn schoonkinderen, voor de kleinkinderen. Ik schrijf erin op al mijn overwinningen en mijn nederlagen en mijn angsten en de uitdagingen en de valkuilen. Dat is de spiegel van mijn ziel. Maar wat hij daar vooral in vindt, dat is mijn passie voor Christus. Ik wil die eerste liefde, die wil ik uitleven. Want ik weet dat als er nog iets is naast Christus, dat wordt me fataal. Dat wordt me fataal. En nu is het een methode, maar u moet zelf iets ontwikkelen in uw leven. Ik heb met leiders soms gesproken en soms is het zo dat leiders die zeggen dan van dat ze anderen nodig hebben. Die ervaren die gemeenschap met elkaar en zoeken elkaar op om die passie voor Christus toch verder te ontwikkelen. Iemand anders die vindt het in het dienen van mensen. En weer iemand anders die omringt zich als die stille tijd houdt met weet ik hoeveel boeken en studies. Of weer anderen die schrijven studies om hun passie voor Christus te ontwikkelen. Het zijn alles middelen, maar u moet een middel gaan zoeken hoe u die passie kunt ontwikkelen. Want heel snel is er nog iets. Want wat is nu de kern van die eerste liefde? Waarom was dat meetbaar? Waarom is dit meetbaar? Waarom zegt de Heer Jezus van u hebt de eerste liefde verlaten? Waarin is dat meetbaar? Ik ben ervan overtuigd dat het meetbaar is, doordat als er passie is voor Christus, wat dat automatisch inhoudt, is dat er passie is in de liefde voor broeders en zusters. Het is onmogelijk in een gemeente te zijn en een passie voor Christus te ontwikkelen en geen broederliefde te ontwikkelen. Die dingen hangen met elkaar. Die eerste werken, doe uw eerste werken. Daar zegt Christus, doe uw eerste werk. Dat is, houd van je broers en van je zussen. In Johannes 1, om dat te onderstrepen, in Johannes 1, in 1 Johannes 4, vers 20 en 21 staat, als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten. Haten is hier in de context, een Joodse uitdrukking, in de context is het niet liefhebben. En hij zou zijn broeder niet liefhebben, hij zou zijn broeder haten. Dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben we van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Het is gewoon onmogelijk om te zeggen in een gemeente, ik kan met die persoon niet door een deur. Dat is gewoon niet mogelijk. Het is niet mogelijk als die passie als je die passie vindt in Christus, in die diepe relatie met hem, dat u zegt, met die wil ik niet op een kring zitten. Dat gaat niet. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. En ik geloof dat wat hier eigenlijk is, ook de geschiedenis lerende, als je dat ziet in Handelingen 20, dan is dit een gemeente die zuiver van leer is, zich inspant, werken heeft, en wat ze eigenlijk zijn kwijtgeraakt, dat is die passie van Christus, wat tot uiting kwam, dat de broederliefde, dat die eigenlijk niet geleefd kan worden. Daar ben ik echt van overtuigd. Want wat je dan ziet is, wat er dan gebeurt, ik wil je dat zo voorlezen, daar moet ik nu aan denken, dat is in die eerste drie teksten die er gaan. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte me niets. Die liefde, dat is die passie, die bruidsliefde. En als je je daarmee vervult en daarmee ontwikkelt, weet je, ook in de huwelijk, om daar liefde te ontwikkelen, is hard werken. We zijn 40 jaar getrouwd en één uitspraak die Rietje me steeds voorhield is, voor een goed huwelijk moet je knokken. Dan moet je knokken. En dat is ook zo, in die liefde met Christus. Weet je, heel snel zijn het niet de slechte dingen. Wat naast Jezus komt, is je huwelijk, is je gezin, is je werk, is je bediening, is de zuiverheid in de leer, is het rechtsnijden, het onderscheiden van geesten, de gave van genezing, profetie, tongentaal. Dat kan zo snel in je leven de eerste plek gaan innemen. Want ik heb wel eens vaker gezegd, het grootste gevaar, en ik hoop dat u dat onthoudt, het grootste gevaar van het beste is het goede. Het grootste gevaar van het beste in de Efeze-gemeente was het goede. Er staan geen slechte dingen in. Het grootste gevaar voor deze gemeente was het goede. En voor het goede hebben ze het beste verlaten. Ik vind het zo indrukwekkend hoe deze brief ook eindigt. Er staat wie overwint. Dat woord overwinnen, dat wordt in het Nieuwe Testament wordt dat 28 keer genoemd. En dat wordt 16 keer genoemd in het boek Openbaring. Wie overwint. En als wij het denken aan overwinnen, dan hebben we het waarschijnlijk over de wereldkampioenschappen voetballen, waarin dan Duitsland heeft overwonnen. Maar dat is niet de context van dit woord. Dit is geen uitdrukking uit de sportwereld. Het is een uitdrukking van het militair woord. En dat overwinnen, dat houdt in, dat zou wel eens de kosten kunnen gaan van je leven. Je zou je leven erbij kunnen laten. Maar je overwint. Dat is dit woord. En in de context gezien, als je ook straks die andere brieven bekijkt, dan gebeurt dat ook. Dat mensen hun leven laten en daardoor overwinnen. En dan komt Jezus, en dat vind ik zo ontroerend. Dan zegt hij, wie overwint, ik zal hem te eten geven van de boom des levens. Hij komt en geeft jou te eten. Hij eert je. Hij gaat je eren. Ik wil u zo echt vragen, zodat we zo dadelijk ook even echt stil zijn. Ik wil u echt ook de gelegenheid geven om even in die stilte de rust te zoeken en u te toetsen. Ik wil u echt vragen om u te toetsen. Wat voor beeld heb ik van Jezus Christus? Is het het kindje dat lieve kleine kindje? Is het die man met die vriendelijke glimlach, waar ik een discussie mee kan voeren, wat nu juist is voor mijn leven en wat nu niet juist is, als die zegt, volg mij, dat ik dan kan zeggen, als het me uitkomt? Of is het die verheerlijkte Heer, die hier zo beschreven staat, dat je een beeld gaat vormen van hem, dat je zegt, o God, als ik aan u denk, dan zie ik u in die heerlijkheid, in die majesteit, in die heiligheid. En ik buig me voor u. Ik buig me voor u. En het tweede waar ik zo u wil vragen om over na te denken is, Hoe is het met die passie voor Christus? Wat doet hij om dat te onderhouden? Wat doet hij eigenlijk om in die relatie met hem te staan en die passie, die eerste liefde van die bruidsliefde, dat je vol vuur en vlam bent, zodat je het niet verlaat? En is dat gebeurd? Is dat gebeurd? Wat staat er dan te doen? Er staat te doen, bekeer u, bedenk. Eerst eens begint het met bedenk, dat is een sheet. Bedenk van welke hoogte dat u gevallen bent. Bekeer u en doe uw eerste werken. Zo spreekt de Heer Jezus deze gemeente aan. Zo spreekt hij u persoonlijk aan waarschijnlijk, hopelijk vanmorgen. En aan de andere kant is het ook een enorme, enorme bemoediging. Niet alleen een vermaning, maar een enorme bemoediging om in die relatie met hem te leven. En te zeggen, Jezus alleen. Jezus alleen. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil het muziekteam ook al uitnodigen om even naar voren te komen. Heere God, we willen u zo naderen in deze momenten van overgave. We willen u zo bidden dat u ons hart toetst. Niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. En we willen u zo bidden, Vader, dat u zichzelf verheerlijkt door deze gemeente en door ons persoonlijk leven heen. Vader, als we door deze prediking, als het opgedekt wordt in wat van toestand dat we staan, dan wil ik u bidden dat we de moed hebben om dit te bedenken, ons te bekeren en bij u te komen en te vluchten naar u. Want die woorden die klinken steeds weer opnieuw. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. O Vader, we hebben een diepe passie om u te verkondigen in deze omgeving.